Yeah, fijn dat we vanavond weer met het waterkanaal kijken. Dat we vanavond weer met zoveel hier samen mogen komen. De tweede avond, de eerste avond, hebben we met elkaar nagedacht over geloofszekerheid. En voordat we verder gaan, wil ik kort nog met jullie even iets vertellen. Ook van het doel van deze avonden en van hetgeen ik hier op het bord heb opgeschreven. Zoals Gerrit heeft gezegd, we willen hier een aantal avonden houden die we inmiddels in Veen zijn gestart, waar we na het winterseizoen weer verder willen gaan. En we hebben in Apeldoorn zijn we deze avonden begonnen en in Bodegraven om de 14 dagen. En het accent wat we op deze avonden leggen is geestelijke groei. Dat betekent niet dat we daarmee aan willen geven dat we geen oog hebben voor zielen die worstelen met de zekerheid van het heil. Het heeft dus niks mee te maken dat wij zeggen van ja, oké, dat is een gepasseerd station. Daar willen we geen enkel oog meer voor hebben. Maar het is wel een keuze om de avonden die gaan volgen, om daarop in te zetten dat het ons verlangen is, dat het onderwijs wat hier mag gegeven worden en de lessen die jullie krijgen, dat het toe mag bijdragen dat wij geestelijk mogen groeien op de leerschool van de Heilige Geest. Nou, als wij, en ik weet niet of Pieter straks op in zal gaan, maar op Efeze 4, daar staat in Efeze 4 dat Paulus verlangt dat de gemeente van Efeze tot geestelijke volwassenheid komt. Dat ze worden een volwassen man in het geloof, zodat ze niet meer heen en weer bewogen worden door allerlei wind van leer. En als er één ding is wat mij ontzettend veel verdriet doet, en we zijn vanmiddag zijn wezen eten bij Aad van der Zanden, en we hebben met Aad ook wat ze de delen ook over hetgeen gaande is in Nederland, dan is één ding wat mij heel veel verdriet doet, is dat je ziet dat de Heere werkt, dat er jongeren en ouderen tot bekering komen, dat ze verlangen om de Heere dieper te leren kennen, maar dat ze vervolgens soms uit de bocht vliegen door allerhande dingen die er om ons heen gebeuren. Onder andere ook van heel de charismatische beweging. Ik zeg niet daarmee dat wat de charismatische beweging leert, dat dat allemaal fout is, maar we moeten alert zijn. Als er één ding is wat wij vandaag de dag nodig hebben, is het onderscheiding van geesten. Er is zoveel om ons heen gaande, we zien heel veel gebeuren, maar de grote vraag is wel of datgene wat er nog gezegd wordt, of dat een Bijbelse leer is. En wat wij deze avonden proberen is met elkaar de Bijbel te openen en met elkaar ook te gaan kijken wat zegt de Heer in zijn woord. He, maar dat wij wel met elkaar ook wel daarover nadenken. Het betekent niet dat we vervolgens maar moeten zeggen, als er dan zoveel gaande is, dan moeten we het helemaal maar niet meer hebben om een geestelijke groei. Nee, de Bijbel is heel duidelijk. 2 Petrus 3 vers 18. Wast op in de genade, groeit op in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Nou, als we nou bekijken in het Nieuwe Testament, wat draagt er bij aan geestelijke groei? Als we nou eerlijk het Nieuwe Testament onderzoeken, en laten we daar maar inzettingen bij Handelingen 2. Wanneer groeien er nu gelovigen in de kennis van de Heer Jezus Christus? Nou, er wordt in de eerste plaats gesproken in Handelingen 2 vers 42... over de volharding in de leer van de apostelen. Nou, om het op de geest uit te laten komen, heb ik er een creatieve van gemaakt. Maar ik heb het genoemd gedegen Bijbelstudie. Dus, of anders gezegd, volharding in de leer van de apostelen. Dat is nodig voor geestelijke groei. Dat we met elkaar geen babbelchristenen zijn, maar Bijbelchristenen. Wat zegt Gods woord? Wat staat er in de Bijbel? In de tweede plaats zien wij in Handelingen 2, wordt er gesproken over gebed. En dan zou ik zeggen, persoonlijk en gemeenschappelijk. He, dus dan gaat het de derde les over onze stille tijd, over onze binnenkamer. Als wij geen binnenkamer hebben, als wij geen stille tijd in ons leven hebben, dan zullen we ook geestelijk niet groeien. Maar we kunnen vervolgens wel naar een gemeenschappelijke bidstond gaan, maar als we geen persoonlijke bidstond met de Heer hebben, als we geen persoonlijke binnenkamer hebben, dan is dat ook iets wat het doel voorbij schiet. Dus kortom, gebed, dat heeft alles te maken met persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk in de gemeente of interkerkelijk, dat je met elkaar bidt om de doorwerking van de Heilige Geest. Het derde, dat is ook een hele belangrijke voor geestelijke groei. Dat is het Griekse woord koinonia. Ofwel gemeenschap der heiligen. Zondags legt het accent vooral op de Bijbelstudie, op de volharding in de leer der apostelen. De predikant die de boodschap uitlegt, die de boodschap doorgeeft. Maar er is geen communicatie mogelijk. Wij kunnen niet terugreageren. Daarom heeft de Heer ook de geestelijke koinonia gegeven. De gemeenschap der heiligen. Dat je met elkaar mag delen wat er op je hart is. Elkaars noden en zorgen. Elkaars zielsworstelingen. Gebedspunten enzovoort. Wat er gaande is in de gemeente. En dat is iets wat heel erg nodig is in deze individualistische tijd. Dat we met elkaar delen wat de Heer in ons persoonlijk leven doet. Of waar wij tegen aanlopen. En dat we dat openmaken voor iemand om ons heen die ook de Heer mag kennen. En dat je het iets gemeenschappelijks maakt om samen de Heer te zoeken. Maar juist ook die koinonia en die gemeenschap, die wil de Heer gebruiken voor geestelijke groei. Nou, daar gaat ook een avond over. De vierde is het getuigen van de hoop die in ons is op de plaats waar de Heer ons stelt. We hoeven niet allemaal predikanten te zijn, we hoeven niet allemaal evangelisten te zijn. Maar de moeder in het gezin, de vader misschien op het werk, als student, op de opleiding. Maar dat je ten alle tijden mag getuigen van de hoop die in je is, die de Heer voor je mag zijn. Een biddend leven mag leiden. Als je 's morgens opstaat, Heere, geef dat ik vandaag een getuige van u mag zijn op de plaats waar u mij stelt en dat ik mag vertellen wie u voor mij bent. Niet gespannen, niet geforceerd, maar gewoon natuurlijk. Dat als de Heer het leidt, dat ik ook bereid ben om een getuigenis af te leggen. Het vijfde punt, wat ook alles te maken heeft met geestelijke groei en wat een van de grote zorgen is die ik zelf ook waarneem onder jonge mensen, dat is gehoorzaamheid. Je oren open doen. En als de Heer met mij praat, als de Heer vanavond met u praat, als de Heer ons vanavond overtuigt van zonde, dat we niet zeggen, nou, het was een mooie avond en inderdaad, het heeft me wel geraakt, maar dat ik het ook daadwerkelijk in de praktijk ga brengen. En dat misschien met vallen en opstaan, maar dat er op de bodem van mijn hart de bereidheid is om te breken met zonde. Om een ander, om een vernieuwd leven te gaan leiden. Nou, vandaag de dag horen wij misschien nog wel. Maar de grote vraag is, zijn wij ook bereid om te gehoorzamen? Dus niet alleen hoorders van het woord te zijn. Maar ook daders om het in de praktijk te brengen. En dat doet soms pijn in je leven. Erg veel pijn. Maar zonder gehoorzaamheid zal er geen geestelijke groei zijn. Nou, ik heb hier Handelingen 2 vers 42 genoemd voor deze eerste drie misschien. Maar als je naar gehoorzaamheid kijkt in Handelingen 5 vers 32. Daar staat dat God de Heilige Geest geeft aan degene die hem gehoorzaam zijn. Handelingen 5 vers 32. God geeft de Heilige Geest aan degene die hem gehoorzaam zijn. Dus geestelijke groei heeft alles te maken met Gods geest die het in ons werkt. Maar het heeft ook te maken met onze menselijke verantwoordelijkheid. En als we deze komende avonden bij elkaar zijn, dan zal dit altijd een spanningsveld zijn. Aan de ene kant is het Gods geest die het in ons werkt. Maar aan de andere kant hebben wij als mens ook een verantwoordelijkheid. En dan bedoel ik in de eerste plaats, Gods kind heeft een nieuwe wil en een nieuwe gehoorzaamheid, ja toch? Gods kind, de gelovige, heeft een nieuwe wil gekregen, een nieuwe gehoorzaamheid gekregen, om daadwerkelijk te luisteren naar wat de Heere zegt, maar het ook in de praktijk te brengen. Dus als we hier komen, deze avonden, dan ga ik ervan uit dat jullie ook binnen met de boodschap naar huis gaan, dat jullie zullen worstelen voor Gods genadetroon, en dat je zegt, Heere, nou hebt u mij iets laten zien in mijn leven, bijvoorbeeld stille tijd. Heere, ik breng er niets van terecht, maar Heere, ik verlang ernaar dat u in mij werkt, de geest van genade en van gebed, dat ik ook daadwerkelijk een binnenkamerleven mag gaan leiden. Heere, U hebt mij vanavond overtuigd van zonde. Heren, wilt u mij de kracht geven van uw geest, zodat ik ook daadwerkelijk nee ga zeggen tegen de zonde. Dus altijd dat spanningsveld tussen de soevereiniteit van God, het is Gods geest die het in ons werkt, maar ook onze menselijke verantwoordelijkheid, de gehoorzaamheid. Het is Gods geest die het in ons werkt, heiligmaking en geestelijke groei, maar ik ben als mens daar volkomen bij betrokken. Het is niet zoiets van in de luie leunstoel en God die moet alles doen en ik hoef niks te doen. Dat is leidelijkheid. Nee, het gaat om leidzaamheid, om volharding. En daar ben ik als mens volledig bij betrokken. En het gaat helemaal niet over zondeloze volmaaktheid. Het gaat helemaal niet over perfectie. Het gaat helemaal niet over een perfect. Maar de Heere vernieuwt ons. Hij neemt ons in zijn hand als kleine hand van de pottenbakker. En hij gaat ons steeds meer en meer vormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En zoek dat maar, laat ik het maar even zeggen. Laat ik de Bijbel maar openslaan. Romeinen 8 vers 29. Romeinen 8 vers 29. Wat staat er in Romeinen 8 vers 29? Er wordt gesproken over de verordinering, over de uitverkiezing. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. Dus wat staat daar? God heeft zijn kinderen, die heeft ons uitverkoren, met welk doel? Dat wij het beeld van zijn zoon gelijkvormig zijn. Dat is het verlangen van God met zijn kinderen. En ik heb de vorige keer volgens mij gezegd, en ik zeg het vaker, zodat die voorbeelden ook blijven hangen bij ons. Maar Michelangelo, die had daar een grote blok steen staan, die leerling die komt er bij hem aan. En hij zegt, wat is dat, leraar? En hij zegt, dat is een paard. Het is een blok steen. Hij zegt, nee, zegt Michelangelo, nou hoef ik alleen nog maar weg te kappen wat geen paard is. Dus wat is den beelde zijn zoons gelijkvormig te worden? Wat is Gods plan met zijn kinderen? Dat hij zal wegkappen uit ons leven wat niet Christus is. En dat doet pijn soms. Dat doet pijn. De Heere gaat ons reinigen. De Heere gaat ons heiligen. Zodat wij in elkaar steeds meer van de Heer Jezus gaan zien. Steeds meer van zijn zachtmoedigheid. Steeds meer van zijn liefde. Steeds meer van zijn zelfbeheersing. Steeds meer van zijn goedheid. Kortom, de Heere neemt ons in zijn hand. En ter bemoediging, dat gaat met vallen en opstaan. Met vallen en opstaan. Maar de Heere verandert ons leven. En wij zijn daar volledig bij betrokken. Goed, nu gaan we vanavond naar de tweede les. De eerste keer ging over geloofszekerheid. De vorige keer hebben we uitgebreid stilgestaan bij de rechtvaardigmaking. In de vierschaal van de consciëntie. Dat ons geweten daar volledig bij betrokken is. En ik kan daar verder niet te veel over uitweiden, maar dan moet u de volgende keer de les thuis nog maar lezen. Maar we gaan vanavond met elkaar spreken over zondebelijdenis. En we hebben als eerste psalm gezongen. Psalm 139, en ik wil vanavond beginnen om aan jullie te vragen of jullie allemaal vanavond eerlijk willen worden voor God. Als wij met elkaar bidden om doorgronding, hè, dat is een ouderwets woord, maar ook een heel mooi woord, dat we maar mogen bidden om eerlijkmakende genade. En dat kan heel, dat kan bij sommigen misschien een beetje gevoelig op de oren klinken, maar eerlijkmakende genade betekent dat ik vanavond eerlijk voor God wil zijn van wie ik ben. En dat er vanavond op de bodem van ons hart dan ook een bereidheid is. Gerrit heb ik gezegd, een soort openmaken. Zeg, Heere, is daar een schadelijke weg? Zijn er zonden in mijn leven? Heere, openbaar mij het maar. Maak mij het maar bekend. Opdat ik ermee zal breken. Opdat ik het voor u zal belijden. Goed, als er één ding is wat vandaag de dag niet populair is in de kerk, van links tot rechts, dan is dat zondeprediking. He, daar willen we eigenlijk niet te veel over horen, over zonde en over onze zonde. He, we leven tegenwoordig in een tijd dat wij niet we willen graag eigenlijk niet een vleesdodende prediking, maar een vleessparende prediking. Ons vlees moet gespaard worden. Want als wij een vleesdodende prediking hebben, dan gaat ons eigen ik, ons vlees, dat gaat eraan. We gaan zelf overboord. Maar we leven vandaag de dag in een tijd waarin we graag een vleessparende prediking horen, waarin we niet horen van zonde, want het doet pijn en dan moet ik met dingen breken en ik wil toch ten diepste mezelf handhaven. Ik wil overeind blijven staan. Maar wat een genade als wij bereid zijn om eerlijk voor God te worden en dat wij overboord gaan en dat de Heer ons leven gaat vernieuwen. Nou, en boven in de Bijbelstudie heb ik gezet dat er een verschil is tussen zonde in het leven van ongelovigen en zonde in het leven van gelovigen. En daarom wil ik eerst met jullie nog opslaan Jesaja 59 vers 1 en 2. Jesaja 59 vers 1 en 2. Jesaja 59, vers 1 en 2. Wat staat daar? Er staat daar tot het verbondsvolk van Israël geschreven. Ziet, de hand van de Heer is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden, uw zonden maken een scheiding, in het Zuid-Afrikaans staat daar, maken daar een scheidsmuur tussen u en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van u, dat hij niet hoort. Dus, even in een plaatje. Van nature is onze geest dood. En daarom is er geen communicatie mogelijk met de Heilige Geest. Onze geest is dood. En er is van toepassing wat er staat in Jesaja 59 vers 1 en 2. Omdat die veel jongeren zijn, probeer ik ook heel eenvoudig te communiceren. Maar ik dacht dat ik dat de vorige keer heb gezegd. Dat als wij niet wederom geboren zijn, als wij nog zondaren zijn, dan hebben we ten diepste geen geestelijke antenne, waardoor er geen communicatie mogelijk is van mijn geest met de Heilige Geest. Want het zijn onze zonden die een scheidsmuur maken, die een scheiding maken tussen God en onze ziel. En de vorige keer heb ik gezegd, wij zijn daarom niet in de rechtszaal, zijn wij geen schuldigen, maar we zijn een veroordeelde. Dat is zeer aangrijpend. Voor diegenen onder ons die hier vanavond zijn en die zeggen, ik ben nog steeds in die zin een zondaar, ik ben nog niet wederom geboren. Ik leef nog voor mezelf. Ik ken de Heer Jezus niet. Dan zegt Johannes 3, vers 18 en vers 36, zegt, die niet gelooft is al reeds veroordeeld. Omdat onze zonden een scheiding maken tussen God en onze ziel. Dat is zeer aangrijpend. Ik heb de vorige keer gezegd, dan zit je hier vanavond met de koorden van de veroordeling om je hals. En er hoeft maar één ding te gebeuren. Er hoeft maar een bloedvat te knappen. Of je hoeft maar naar huis te rijden. En er gebeurt een ongeluk. En je sla je ogen op in de eeuwige rampzaligheid. Dat is zeer ernstig. Die niet gelooft, die niet vertrouwt op dat wat Christus aan het kruis heeft gedaan, die is een veroordeelde. En het is uitstel van executie, maar het kan ieder ogenblik te laat zijn, voor eeuwig te laat zijn. Maar wat een wonder, als we gaan leren verstaan wat er staat in 1 Johannes 1, vers 7. Dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonden, van alle zonden. Dat wij het bloed van Christus nodig krijgen in ons leven. En dat die scheidsmuur van zonde wordt weggenomen. En dat er eigenlijk sprake is dat mijn geest in de wedergeboorte van dood levend wordt gemaakt. En dat die scheidsmuur wordt weggenomen. En dat mijn geest kan gaan communiceren met de Heilige Geest. Ik krijg een geestelijke antenne. Ik word van dood levend gemaakt. Doordat ik mag vertrouwen op dat wat Christus aan het kruis heeft gedaan. Omdat de Heilige Geest in mijn leven het bloed gaat toepassen. En dat mij vrede gaat geven voor mijn geweten. Maar nu komt het volgende. Als we nou in ons leven op de knieën zijn gegaan. En we hebben onze zonde en schuld voor de Heere beleden. Betekent dat dan dat we in het leven van de genade nooit meer onze zonde hoeven te beleiden? Dan gaan we twee teksten opzoeken. Dan gaan we eerst kijken naar Jesaja 66 vers 18. Of sorry, Psalm 66 vers 18. Psalm 66 vers 18. Wat zegt daar de psalmdichter? In Psalm 66 vers 18. Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben. Maar zeker, God heeft gehoord. Hij heeft gemerkt op de stem van mijn gebed. Geloofd zij God, die mijn gebed niet heeft afgewend, noch zijn goedertierenheid van mij. Dus, wat zegt de dichter hier? Al had ik met mijn hart de zonde geliefkoosd. Al had ik met mijn hart met de zonde ingestemd. De Heere zou niet gehoord hebben. Dus kortom, in het leven van Gods kinderen is zonde een ernstige verstoring. Ik heb het hier gezegd, een ernstige verstoring in de verhouding tot God. We gaan even naar 1 Johannes 1 vers 9. Ook een hele belangrijke tekst voor vanavond. 1 Johannes 1 vers 9. 1 Johannes 1 vers 9. Laten we vers 7 erbij lezen. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar, koinonia met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Wat een wonder voor diegene onder ons die vanavond zichzelf afvragen. Is er van mij nog wel hoop? De Bijbel zegt dat het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Als er onder ons zijn en zeggen, ja maar ik geloof dat je volmaakt kan worden hier op aarde. Dan zegt Johannes, dat is een leugenleer. Want dan verleiden wij onszelf en de waarheid is ons niet. Maar dan staat er in vers 9. Indien wij onze zonde belijden. Hij, God is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Dit is zo'n belangrijke tekst, waar ik dikwijls ook in de nazorg met mensen over spreek, waar ik voor mezelf weer zo vaak op mag pleiten. Heren, u hebt het gezegd, indien wij onze zonden belijden, u bent getrouw en rechtvaardig dat u de zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Goed, als de Heer in ons leven gaat werken, dan moet daar de bereidheid zijn in ons hart om ons hele leven in het licht te brengen. Ben jij daartoe bereid? Bent u daartoe bereid dat als de Heere in je leven is gaan werken, dat de onderste steen boven komt en dat je met de psalmist zegt, Heere, ik leg heel mijn weg en wandel voor u bloot. Heere, u mag met uw Heilige Geest mijn hele leven doorzoeken. Alles wat er gebeurd is, van kind tot nu. Heren, Ik sta voor open, heren, dat u mij overtuigt van al die zwarte bladzijden in mijn leven. Opdat ik ze voor u zal beleiden. Opdat ik mij voor u zal verootmoedigen. Opdat ik mijn zonde bij u zal brengen. Heren, ik ben bereid dat u mijn karakter verandert. Heren, u weet dat ik zo vaak chagrijnig ben. Heren, u weet dat ik zo vaak humeurig ben. Heren, verandert u mij maar. Heren, u weet dat ik zo vaak kleingelovig ben. Heren, verander dat maar in mijn leven. Heren, laat het licht van uw geest maar vallen over mijn leven. Niet dat ik daarin blijf verzanden, maar Heer, dat ik door de kracht van uw Heilige Geest vernieuwd mag worden naar het evenbeeld van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dus, de Heere wil dat wij in ons leven elke bewuste zonde gaan beleiden. Elke bewuste zonde. En elke onbeleden zonde. Ja, zeg je, maar hoe zit het dan met onbewuste zonde? Hoe zit het dan met zonde die ik niet weet? Nou, dat heeft de dichter uit Psalm 19 heeft dat gebeden. Die zegt, Heere, maak mijn verborgen afdwalingen bekend. Dus die onbewuste zonde, die kan ik niet voor de Heere beleiden, want ik weet ze eenvoudigweg niet. Ik weet ze niet. Maar ik mag wel bidden, Heere, is daar een schadelijke weg? Zijn er onbewuste zonden in mijn leven? Heere, maak mij het maar bekend. Heren, zodat ik ze ook voor u mag gaan beleiden. Dus, de Heren gaat door de Heilige Geest in ons werken. En dikwijls begint de Heren met hele praktische, duidelijke zonden. Ik teken meestal ook voor catechisanten, teken ik meestal een boom. Om het duidelijk te maken. Dat gaat een beetje snel. Nou, de bladeren. Maar als de Heer in ons leven gaat werken, dan is het dikwijls dat de Heer begint met hele concrete en praktische zonden, zichtbare zonden. Kijk bijvoorbeeld naar drank of zo, of ik noem maar wat. Je bent als jongeling, ik noem maar wat voorbeelden. Je gaat naar de cafetaria en dan staat een gokkast en je gooit toch elke keer weer een paar euro's in die gokkast. Dat zijn hele zichtbare, duidelijke zon of drank dat je op een bruiloft of op een zaterdagavond te veel drinkt. En de Heer gaat beginnen om jou te overtuigen van die zonde dat er tussen hem en jou niet kan bestaan. In mijn leven is dat, de Heer is in mijn leven begonnen met popmuziek. Dat ik ging luisteren naar de tekst die ik meezong of meeneuriede. En in mijn tijd was dat bijvoorbeeld een lied, ik zal het niet vergeten, maar I Wanna Dance With The Devil. Dat was een popnummer, was dat toen. En dat ik dat op mij in liet werken. Dat de Heere in mijn leven was gekomen. En dat ik ging nadenken. Wat zing ik eigenlijk? I wanna dance with the devil. Ik wil met de duivel dansen. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil met de Heere mijn weg verder gaan. En toen kwam daar een strijd. En ik zette de radio uit. En het lukte voor 2 dagen. En ik zette hem weer aan. En het lukte voor 1 week. En dan viel ik weer een paar dagen in die valkuil allemaal weer aten. En zo is dat een strijd geweest. Met vallen en opstaan is popmuziek verdwenen uit mijn leven. En toen ging de Heer met mij praten over voetbal. Ik zeg niet dat voetbal op zichzelf verkeerd is. Maar ik zat wel hele avonden in de studentenflat, zat ik lekker voetbal te kijken en Europacup-wedstrijden te kijken. Maar ik had geen tijd om het aangezicht van de Heer te zoeken. En ik ging het voor de Heere beleiden. En het ging bij ogenblikken, kon ik het volhouden om nee te zeggen tegen mijn vrienden. En thuis te blijven. En met het woord van de Heere bezig te zijn. En met andere dingen bezig te zijn, met mijn studie. Maar zo is de Heere met vallen en opstaan mij gaan overtuigen dat het zonde is. Dat ik de voetbal verafgoodde. Maar toen ging de Heere dieper in mijn werk. Als de Heere begint met die uiterlijke zonde, dan kan de Heer ook met die takken verder gaan in ons leven. Dat zijn meer de zonden in ons hart, die anderen misschien niet zo makkelijk zien. Bijvoorbeeld, seksuele onreinheid of onreine gedachten. Dat ziet een ander helemaal niet. Maar God ga je overtuigen dat het verkeerd is om over andere vrouwen en over andere meisjes na te denken. Een geweldige strijd wat anderen soms niet zien. Maar de Heere ziet het wel en je krijgt er last van en je wil ermee breken, maar je weet niet hoe. En je gaat worstelen en je gaat naar Gods genade troon. En met vallen en opstaan gaat de Heere dat veranderen in je leven. En dat kan onder andere zijn, nou ja, jaloezie bijvoorbeeld of bitterheid. Dat je zo vaak afgunstig bent naar diegene bij jou in de kerk. Anderen zien dat niet. Maar elke keer als die persoon binnenloopt, komt daar bitterheid of haat in je hart. En met dat die bitterheid in je hart komt, raak je ook weer verdrietig, want je weet dat de Heer dat als zonde ziet. En zo gaat de Heer praten met zonde diep aan de binnenkant van je hart. Maar als de Heer door zijn Heilige Geest nog verder gaat werken in ons leven, dan gaat hij ons overtuigen van een nog veel dieper probleem. Namelijk van onze hoogmoed. En van onze zondige begeerte. Je wordt zo geconfronteerd met je oude Adamsnatuur. Dat je zegt, ja maar deze zonde en die zonde van het hart, dat ligt de grondslag aan mijn hoogmoed, aan mijn rebellie tegenover God. Zonde is ten diepste dat ik mijn doel mis en dat ik de voorkeur eraan geef om mijzelf te bevredigen. Want dan gaat het ten diepste om dat ik mijzelf bevredig als ik maar aan mijn trekken kom. En wat kan mij die ander schelen? Ik wil onafhankelijk zijn. Ik wil eigenlijk niks met God te maken hebben. Maar wat een aangrijpende werkelijkheid als de Heer steeds dieper in je leven gaat werken. En dat je erachter komt dat het grote probleem ten diepste mijn eigen ik is. De wortel van het probleem. Of mijzelf. Of die oude Adam natuur. Dat de Heere in jouw leven met hele concrete dingen begint. Maar dat de Heer uiteindelijk wil dat je tot die belijdenis komt. Maar ik deug ten diepste niet. Dat bedoel ik mee, mijn oude Adam die deugt niet. Mijn zelf, dat eigen ik is het grote probleem. Dat is wat de Heere in ons leven gaat werken. Door hele concrete dingen heen brengt God ons op dat punt dat ik de dood liet schrijven op mezelf. Op mijn eigen ik. En dat is ter bemoediging. Dat is een proces. Sommigen denken dat je, dat aan het einde komen van jezelf, of als je het wil noemen, verloren gaan onder Gods recht, of hoe je het ook in wil vullen. Maar dat is niet anders dan wat ik hier beschrijf. Sommigen denken dat dat een moment is, een punt des tijds, maar het is een proces. Daar vat de Heer tijd voor. Opdat wij de dood leren schrijven op onszelf en een verlangen komt, zegt Heer, in mijzelf is niets. In de zin van niets tot heiligmaking, niets om u te behagen, maar er komt een noodkreet in je hart en zegt Heer, nou verwacht ik alles van u. En daarom staat er in Galaten 2, vers 19 en 20, ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik God leven zou. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik, niet meer dat zondige zelf. Maar Christus leeft in mij. Kijk, en dat is heiligmaking. Dat is ten diepste heiligmaking. Niet ik leef meer, ik heb de dood leren schrijven op mezelf, maar Christus leeft zijn opstandingsleven in mij uit. Hij is de wijnstok, ik ben de rank. En ik hoef alleen maar in hem te blijven zeggen, Heere, wilt u dat nieuwe leven in mij uitwerken? En opnieuw, ter bemoediging, het is een proces van vallen en opstaan. Het is een pijnlijk proces, maar uiteindelijk brengt de Heer ons op dat punt dat ik het niet meer van mezelf verwacht. Dus als wij geconfronteerd worden met zonde in ons leven, dan wil de Heer dat we daarmee breken. Maar hij wil ons ook een diepe les leren. Dat het niet die concrete zonde alleen zijn, maar mijn oude Adamsnatuur is verdorven tot op het bot toe. En velen van jullie worstelen met heiligmaking, maar komen ten diepste niet verder, omdat zij er nog niet achter zijn gekomen dat het probleem veel dieper zit. Ik worstel met een bepaalde verslaving En ik denk, nou, als ik nou die verslaving eens erboven ben, dan zal het een stuk beter gaan. En die verslaving die mag misschien verdwijnen uit je leven, maar dan gaat de Heer weer wat anders aan mij openbaren. En bij sommigen kan het leiden van frustratie op frustratie. Want dan zeggen ze, nou dan ben ik zeker geen goede christen. Want een goede christen, die heeft dat niet meer in zijn leven. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erover dat de Heer je duidelijk wil maken dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woon. Om daar vervolgens niet in te blijven hangen. Ik ben vleeselijk, ik blijf vleeselijk en het zal nooit wat anders worden. Nee, om in die verlegenheid naar de Heere toe te gaan en zeggen, Heere, nou mis ik alles, maar nou verlang ik ernaar, Heere, dat u uw opstandingsleven in mij uitleeft, zodat ik ook steeds meer en meer tot uw eer mag gaan leven. Kortom, de Heere die gaat in ons leven werken en hij gaat ons overtuigen van zonde. Ik maak dat altijd als volgt duidelijk. Ik ga het even praktisch maken. De Heer gaat ons overtuigen van zonde. Dat kunnen soms in onze eigen ogen hele kleine zonden zijn. Van die kleine muntjes. En de Heer die gaat ons van voetbal overtuigen. En van drank. En van onze geldgierigheid. Maar als de Heer zo dieper gaat werken in je leven, kan daar op een dag kan daar iets komen wat geen klein muntje meer is, maar wat een gouden tientje is. Dat de Heer je gaat overtuigen van zonde en dat er één zonde is waar God je misschien al zo lang van overtuigt. En ik weet niet wat dat is in uw leven, maar als Gods geest vanavond met u spreekt, dan weet u dat. U weet wat ik bedoel vanavond. Wat die zonde in uw of jouw leven is waar je al zo lang tegen aanloopt. Waar de Heer je van overtuigt. Maar waarvan jij misschien vanavond zegt, ik ben eigenlijk niet bereid om ermee te breken. Ik ben eigenlijk niet bereid om dat voor de Heere te belijden. Dat er kunnen soms hele kleine dingen kunnen dat zijn. Mensen kunnen soms worstelen met één probleem vanuit het verleden, wat ze nooit eerlijk tegenover God durven open te maken. Iets waarvoor je je diep schaamt misschien vanavond. Misschien een ervaring, misschien dat je een keer in zonde bent gevallen. Je zegt van, oh die dag dat ik in die zonde ben gevallen, daar wil ik nooit meer over nadenken. Maar je stopt het ver weg. Maar waarvan de Heer vanavond zegt, ik wil dat jij het voor mij openmaakt en het eerlijk voor mij beleidt. Dat kan een bepaalde boezemzonde zijn. Dat kan een bepaalde boezemzonde zijn, waarvan je vanavond zegt, ik wil er eigenlijk niet mee breken, want het smaakt me lekker. Zolang je niet bereid bent om met die zonde te breken. Het gaat om bereidheid. Ik zeg niet gelijk dat je ermee kan breken, maar de bereidheid om ermee te breken. Zolang je die bereidheid niet hebt, zal je niet tot vervulling met de Heilige Geest komen. Tot, hoe moet ik zeggen, dat het geestelijk leven opbloeit. De Heer wil dat je vanavond de bereidheid hebt dat je zegt, Heere, maak het, Heere, ik wil het dan openmaken en geef ook, Heere, dat ik de kracht mag krijgen om ook daadwerkelijk het voor u te beleiden en het ook daarmee te gaan breken. Nou, dan kom ik op het punt op pagina 3. Op pagina 2 wil ik nog kort even iets over zeggen. Op pagina 2 staat een hele lijst met praktische zonden. En vorige week, toen hebben wij de school van gebed gehad na de conferentie. En op die school van gebed zei Frans van Kaar, hij zegt, stel nou eens voor dat ik jullie vanavond, vanmorgen allemaal een A4'tje geef. En hij zegt, ik hoef geen A4'tje, geef jullie allemaal papieren. En jullie hebben nu een potlood in je hand. En je hebt een pen in je hand. Hij zegt, ga nou eens opschrijven 5 dingen die tussen jou en de Heer in staan. Hij zegt, ik heb op een conferentie gezeten. Hij zegt, waar die vraag ook gesteld was. En toen zei die voorganger, dat was een predikantenconferentie notabene, hij zegt, schrijf nou de vijf belangrijkste dingen op die tussen jou en de Heer in staan. En als je die opgeschreven hebt, draai je dan toe naar degene die naast je zit. En geef dan jouw papiertje aan hem. En die ander geeft zijn papiertje aan jou. En gaat dan voor elkaar bidden. Stel je eens voor dat het nou vanavond zou gebeuren. Zeg, schrijf nou eens op wat er tussen jou en de Heere in staat. 5 dingen. En ruil dan het papiertje met elkaar. Zullen we ons dan schamen? Of zullen we zeggen, Heere, daar is eigenlijk niets meer tussen u en mij. Want dan kom ik ook op dat punt uit van die restitutie. De Heere gaat in ons leven werken. Hij wil ons hele leven schoonmaken. Hij wil ons hele leven reinigen van zonde. Wat is restitutie? Dat je gaat herstellen met mensen wat je verkeerd gedaan hebt. Dat je ook met mensen uit het verleden gaat rechtmaken wat jij verkeerd gedaan hebt. Wat u verkeerd gedaan hebt. Dat je dat recht gaat maken. Want op de oordeelsdag zullen we met die mensen samen voor God gesteld worden. Zacchaeus, die was bereid om alles recht te maken. Wat hij oneerlijk ontvreemd had. En zo zaten we daar van de week. En het is genade van God dat ik in mijn leven... Hoe moet ik het zeggen, dat ik in dat proces ben gegaan, dat de Heer mij overtuigd heeft van zonde. En ik noem één voorbeeld, ik hoef verder niet concreet te worden, maar één voorbeeld, dat de Heer tientallen jaren later, dat de Heer mij ervan overtuigde dat ik ooit een keer op een zaterdagavond, in een beetje een beschonken toestand, van het café onderweg was naar huis, en dat de politie mij ophield, en dat hij mij een bekeuring uitschreef omdat ik gelicht had, en dat ik zei, dat ik de naam van de buurjongen had opgegeven. En dat de bekeuring bij hem binnenkwam. En tientallen jaren later overtuigde Heere mij daarvan. En elke keer, dag in dag uit, kwam die naam van die buurjongen door me heen. En ik moest op een gegeven moment in mijn woonplaats, waar ik dus gepreekt, moest ik gaan preken. En dan moet ik gaan preken, dan moet ik die jongen daar zien zitten, wetend dat er nog iets is tussen hem en mij. En ik heb heel lang, heb ik gezegd, Heere, ik heb eigenlijk niet de vrijmoedigheid. Wilt u de keer voor zorgen dat u op mijn weg kwam? En toen kwam u op mijn weg en dan had ik de vrijmoedigheid niet. Totdat ik op een gegeven moment daar, ja moet ik zeggen, dat ik gezegd, Heere, en nu wil ik het recht maken. Toen had ik een e-mail van iemand gekregen. En toen heb ik via e-mail, je mag het telefonisch doen of via e-mail, maar dan heb ik het recht gemaakt. Ik heb eerlijk... mijn zonde beleven. Ik zeg, Kees, ik wil je vergeving vragen voor het feit dat. En hij mailde me terug. Hij zegt, ik zal het nooit vergeten. Het was voor hem, dat stond nog op zijn netvlies geschreven. Zeg, bedoel? Hij wist niet dat het bij mij vandaan kwam. Maar het was wel iets wat tussen mij en hem instond. Zo zijn er dingen gebeurd. In de opvoeding van mijn ouders, dat ze met tranen mij hebben thuis zien komen. En dat ik lelijk heb gedaan aan mijn ouders. Dat ik vergeving heb gevraagd. Maar vorige week, toen Frans elkaar opnieuw zei, dat lijstje van 5 punten. Toen opnieuw kwam de Heer, met dingen waarvan je misschien zegt, ik ben het al lang vergeten, maar ik heb opnieuw de bereidheid naar de Heer getoond. Dus het Heer, als er nog klein, hij zei het ook Frans wel, kleine gezindheid is, die tussen jou en de Heer instaat. En toen overtuigde de Heer mij van dat ik op de catechisatie, ik ben hervormd opgevoed, En we gingen vaak door de week naar een schriftuurlijk bevindelijke prediking om een beetje bij te tanken, om het zo maar te zeggen. Dus zo heette dat dan een beetje. Dat. Maar dat ik tegen die dominee bij ons ter plaatse zei, het zijn allemaal huichelaars hier in de kerk en ik geloof er niks van. En dat die dominee op een gegeven moment zo kwaad was en dat hij me uit de gang had geroepen en dat hij gezegd, en nou hou je mond, er is nog één keer doet, dan blijf je me thuis. En de Heer heeft opnieuw mij dat laten zien. En ik heb van de week zijn naam opgeschreven. En ik heb nog een drukke week gehad, maar ik ga bidden of de Heer vrijmoedigheid wil geven om binnenkort de telefoon op te pakken. En die dominee te bellen, vergeving te vragen. Kortom, zoals het er nu voor staat, is daar niks tussen mensen waarvan ik zeg, daar is iets wat niet recht ligt. Want ik sta ervoor open, Heer, zijn er dingen die tussen mij en u instaan, wat zonde is geweest, ik ben bereid om het voor u te beleiden. En ik ben ook bereid om het recht te maken naar mijn naaste toe. Dus als de Heer in ons leven gaat werken, gaat hij ons overtuigen van concrete zonden, maar ook van zonden die tussen mij en de naaste zijn gebeurd. Dus wij moeten onze zonden beleiden tussen God en onze ziel, verticaal. En we moeten bereid zijn om onze zonde goed te maken naar onze mensen toe. Misschien dat we verkering hebben gehad. Dat we in een grijs gebied hebben geleefd. Waar ik me nu voor schaam. En dat de Heer vanavond tegen jou zegt. Je moet teruggaan naar dat meisje. Of teruggaan naar die jongen. En vergeving vraag. Want je hebt geleefd als man en vrouw. En dat wil ik niet. Ik wil dat je leven voor mij openlegt. Maar ook goed maakt naar je naaste toe. Wat zegt de Bijbel? Want, heb ik hier staan. Dat geeft een bevrijding en een opluchting voor ons geweten. En staat hier ook. Ten opzichte van de duivel een krachtig wapen. Want wat doet de duivel? Wat doet de duivel? De duivel die klaagt ons heel vaak aan over zonden die wij in ons leven hebben gedaan, waarvan we weten het ligt nog niet recht. En het is zo'n enorme bevrijding om het naar de Heere toe eerlijk te bereiden met belijdenis en met berouw. Dat Heere, vergeef het me dat ik zo dwaas ben geweest om u zoveel verdriet te doen om deze zonde in mijn leven toe te laten, Heere, om me uit te leven in de zonde, Heere. Ik beleid het voor u. Ik heb er spijt van, Heere. Als ik het opnieuw zou ik voor die keuze hebben gestaan, Heere, ik zou het niet meer doen, Heere. Ik is jammer, zeggen ze in het Zuid-Afrikaans. Ik is jammer, Heere, het spijt mij. En wat gebeurt er dan? Als ik dat nou bij de Heere mag beleiden, ik mag pleiten op het bloed van Jezus dat reinigt van alle zonde. Wat gebeurt er dan? Als Satan dan opnieuw komt en zegt, ja, wat zeg je nou wel? Maar het is niet vergeven. En wat mag je dan doen? Dan mag je zeggen, Satan, met Luther mag je dan zeggen, ik wil niks met jou te maken hebben. Ik doop mijn geweten in het bloed van Jezus, want ik heb het aan de voet van het kruis beleden en ik heb het recht gemaakt naar de mensen om mij heen. Kortom, het is een krachtig wapen om Satan ook duidelijk te maken dat hij op dat gebied jou niet meer kan aanklagen, omdat je het eenvoudigweg voor God en je naaste hebt beleden. Dus de Heer bepaalt ons bij specifieke dingen tussen ons als ouders, broer of zus, collega, buurman. En de Heer zegt vanavond tegen jou, ga terug. En zeg dat je de Heer wil volgen en maak het recht. Dus wat gebeurt er als wij onze zonde belijden? In 1 Johannes 1 vers 9, indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig dat hij de zonde vergeeft. Psalm 86 vers 5 zegt dat God een gaarne vergevend God is. De Heere wil die zonde vergeven in ons leven. Dat is zijn liefste werk om zondaren vergeving te geven. Zodat die verstoorde relatie weer hersteld wordt. En dat ik in gemeenschap met de Heere in het licht mag wandelen. We gaan afsluiten met pagina 4 en 5. Als wij nou geen vrede hebben in ons hart naar zondebelijdenis. Dus de Heere, die gaat ons reinigen van onze zonde. Maar hij wil ons ook reinigen van zonde. Vergeven van zonde en reinigen van zonde. Nou kan het zijn dat wij geen vrede hebben in ons hart als wij onze zonde hebben beleden. Misschien zit hij vanavond en zegt, ik heb die zonde al zo vaak voor de Heere beleden, maar ik mis toch de vrede, ik weet het niet. Wat het is. Dan zou een van de volgende dingen daarmee te maken kunnen hebben. Er zijn mensen die de zonde beleden hebben en ermee gebroken hebben en toch geen vrede en rust hebben. In de eerste plaats de omvang van jouw belijdenis. Heb je werkelijk naar God toe eerlijk onder woorden gebracht wat die zonde is geweest? Ik noem één voorbeeld, wat ik een keer in het pastoraat heb meegemaakt, dat iemand geen vrede had en dat ik toen met hem gebeden heb en dat ik gezegd, Heer, wat staat er tussen hem of haar in? En ik ga niet in detail treden, maar toen kwam er één ding naar boven. Hij zegt, ik heb ooit een keer in een onbezonnen toestand een kamergenoot met slaappillen, als het ware buiten Westen, gemaakt en dan heb ik die persoon verkracht. En ik heb het nooit eerlijk voor God beleden, want ik schaam me zo diep erover. Ik heb het nooit opengemaakt en eerlijk, concreet onder woorden gebracht. Dus de omvang van jouw belijdenis, dat betekent ook dat je bereid bent om ook die ene zwarte bladzijde waar je eigenlijk liever niet meer over wil spreken, dat je ook bereid bent om dat voor de Heer open te maken en eerlijk daarvoor vergeving te vragen en te pleiten op het bloed van Jezus dat reinigt van alle zonde. Het tweede is dat wij nog een slecht geweten hebben. De duivel die klaagt ons aan. En ja, daar is nog reden toe om ons aan te klagen. Omdat wij dingen niet recht hebben gemaakt. Maar ook omdat er geen reiniging heeft plaatsgevonden. Dus laat ik het zo zeggen. Als ik thuis kom bij Alinda, bij mijn vrouw. En ik kom met vieze baggervoeten in de kamer. En dan zegt Alinda, wat maak je nou? Wat doe je nou? Dan zeg ik, oh Alinda, sorry. Vergeef het mij. Ik heb dat een beetje onbedacht gedaan. Dat is natuurlijk, het is van harte vergeven. Maar dat betekent nog niet dat het tapijt gereinigd is. Dus vergeving en reiniging, dat zijn twee verschillende dingen. Kijk maar naar het Oude Testament. Het brandofferaltaar tot vergeving van zonde. Maar ook het koperen wasvat tot reiniging. Dus wij mogen met David bidden, wat er staat in Psalm 51... Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans mijn laatst zal rein zijn en genezen. Heren, reinig mij van die bezoedelde gedachte dat je als man hier vanavond zit, als jongen zit en dat je misschien zoveel porno sites hebt bekeken en dat je zo'n onrein geweten hebt dat het je in je dromen achtervolgt. En dat je zegt, heren, ik beleid het voor u, maar ik bid ook, heren, reinig mijn gedachtenleven. Wilt u die smerige, vuile beelden weghalen uit mijn gedachten? Heren, wilt u ervoor zorgen dragen dat ik een schoon geweten mag krijgen? Dat zal de Heer doen. Ik heb niet zozeer geworsteld in mijn eertijd met pornoverslaving. In de zin van dat ik op internet allemaal zat te kijken. Maar ik weet heel goed wat het is om verkeerde gedachten te hebben erover. En door Gods genade heeft God mij gereinigd. Heb ik 's nachts reine dromen. Komen er geen verkeerde beelden meer door mijn dromen heen. Wij mogen bidden om vergeving, maar de Heere wil ook ons gedachtenleven reinigen door het bloed van Jezus. Het derde is dat wij onwillig zijn om het zonde te breken. Dat je hier vanavond zit en dat je zegt, ja, ik heb wel met bepaalde dingen gebroken in mijn leven, maar ik ben niet bereid om radicaal met die boezemzonde te breken. Nou, wat moet je dan doen? Dat je hier vanavond misschien zit en zegt, ik heb het al zo vaak geprobeerd. Ik heb al 10 keer nee gezegd tegen de Heer. Ik heb al 10 keer op een papiertje een belofte geschreven. Heer, ik zal ermee breken. Elke keer gaat het weer fout. Nou ja, ik heb voor zulke mensen heb ik maar 1 advies eigenlijk. En dat is, zoek iemand op die de Heer vreest, die met God mag wandelen. Maak het open. In Jacobus 5 vers 16 staat, dat als wij ongezond zijn, als wij ziek zijn, dan moeten we tot ons roepen. Een ouderling van de gemeente. Er staat hier, en het gebed van het geloof zal de zieke behouden en de Heer zal hem oprichten. En er staat er, bid, beleid elkaar de misdaden en bid voor elkaar dat gij gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. En een van de stellingen die ik vaker maak is ook dat wij met de afschaffing van de biecht de kind met het badwater hebben weggegooid. Even op je laten werken. Deze stelling. Met de afschaffing van de biecht hebben wij de kind met het badwater weggegooid. Want wat is er fout aan de biecht? Dat wij met absolutie zeggen, nu zijn je zonden vergeven. Dat kan alleen God. God alleen kan zonden vergeven. Maar als er één ding is wat wij deze dag, deze tijd nodig hebben, dat is dat wij een man van God, een vrouw van God, iemand die met de Heere wandelt, om ons heen mogen kennen, met wie we samen op mogen trekken, met wie we samen onze nood, onze boezemzonde, onze worsteling mogen delen, om samen te strijden daartegen. En wat ik in mijn eigen leven heb ervaren is, dat op de dag dat ik het opengemaakt heb, mijn boezemzonde, is het de weg naar bevrijding geweest. Want ik schaamde mezelf, ik kon wel heel makkelijk voor de Heere beleiden dat ik gezondigd had, maar tegenover een broeder vond ik dat ontzettend moeilijk. Ik ging door de grond, ik schaamde me diep. Maar juist dat openmaken is een weg geweest van bevrijding. En daarom met de afschaffing van de biecht hebben wij de kind met het badwater weggegooid. Want ik weet zeker dat er hier velen zijn die verlangen om eens een geestelijk gesprek te hebben. Om eens te delen waar we mee zitten, waar we mee vastlopen. En dat zie je dan ook vaak, dat jongeren vaak wel de moed hebben om iets open te maken. En dat het vaak tot redding is, tot behoud is. Om het samen in gebed bij de Heer God te brengen. Om samen na te denken, hoe kan ik gaan breken met die zonde. Het vierde En dan gaan we echt zo afronden. Maar het vierde, dat is weerstand om je te onderwerpen. Er staat hier in dit gedeelte, dan moet je thuis nog maar eens beter nalezen. Maar er staat hier dat wij ons moeten onderwerpen aan God. En dat wij de duivel moeten wederstaan en dan zal hij van ons vluchten. Dus de Heere vraagt dat wij onze wil onderwerpen aan Gods wil. Daar begint het mee. Heere, u wil niet dat ik in die pornoverslaving doorleef. Heere, ik verootmoedig mij voor u. Heere, ik wil mijn wil ondergeschikt maken aan uw wil. Heere, het is waar. Het is zonde. Als wij het woordje in 1 Johannes 1 vers 9 bekijken. Er staat voor het woordje beleiden. Indien wij onze zonde beleiden. Dan staat daar in het Grieks het woordje homo legai. Dat betekent hetzelfde zeggen. Dus beleiden is hetzelfde zeggen. Ik ga het van die zonde hetzelfde zeggen wat God ervan zegt. Namelijk dat het voor hem niet kan bestaan. Dat is beleiden. Homo legai, hetzelfde zeggen. Ik ga van die bewuste zonde waar God mij van overtuigt. Dan ga ik hetzelfde verzeggen wat God ervan zegt. Namelijk dat het zonde is en dat het mijn verhouding met de Heere verstoort. Dus mijn wil onderwerp aan God wil, Gods wil. En ik ga hetzelfde ervan zeggen wat God ervan zegt. Maar nu komt het volgende. Nu moeten wij ook weerstand gaan bieden. Nu moeten wij ons ook, of laat ik zo zeggen, wij moeten ook de duivel wederstaan. Kortom, ik zit achter mijn computer. Laat ik dat probleem wat helaas bij velen het geval is. Laat ik dat maar vanavond concreet maken. Maar ik zit achter mijn computer. En er komt een gedachte in mij op. En ik weet dat het zonde is om mij opnieuw te vergapen aan die plaatjes. Dan komen de mensen in het pastoraat en zeggen ze, ja, wilt u toch bidden voor bevrijding? Want elke keer weer val ik erin. En dan komen ze tot 5, 6 keer toe. Ja, wil je bidden of de duivel van me weggenomen wordt? Want die duivel is zo sterk. Nee. De Heere geeft ons de geestelijke wapenrusting. Hij heeft ons een nieuwe wil gegeven. Dus kortom, wij moeten optreden tegen de duivel. Iemand die dat gedaan heeft is Luther. De theologie van de aanvechting. Satan, ik bestraf je in Jezus' naam en ik wil niks met jouw praktijken te maken hebben. Satan, ik bestraf deze gedachte in Jezus' naam. Want deze gedachte is zonde en het heeft niks met God te maken. Satan, ik wil niks met jouw leugens te maken hebben. Want ik weet dat het uiteindelijk een doodlopende weg is. Les 7 of 8 gaan we erover nadenken wat het betekent dat we met Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten. Dat we autoriteit hebben om tegen Satan te zeggen, Satan, ik bestraf in Jezus' naam en ik wil niks met jou te maken hebben. Ga weg, wil je vechten, ga dan naar het kruis van Golgotha. Daar is mijn meester, daar is mijn heiland. Vecht het met hem aan. Kortom, sommigen van ons die hebben geen vrede in hun hart. Ze worstelen met bitterheid, ze worstelen met zondige gedachten. Ze worstelen met jaloezie. Ze worstelen met geldgierigheid. En die bekijkt je lijst maar. Onvergevingsgezindheid, bitterheid enzovoort. Omdat ze eenvoudigweg niet Satan wederstaan. En niet zeggen, Satan, ik wil niks met jou te maken hebben. En het laatste is, punt 5 is, als wij onze zonden belijden. En je hebt nog steeds geen vrede in je hart. Je bent bereid om het open te maken. Je bent bereid om ermee te breken. Je bestraft de bozen in Jezus' naam. En toch uiteindelijk geen vrede in je hart. Wat kan aan het probleem zijn? Wel dat we ten diepste kijken naar ons gevoel. Ik heb hier neergezet. We moeten kijken naar de Heer Jezus. Op het bloed van Jezus dat reinigt van alle zonden. En of ik het voel of niet voel. Gods woord zegt, indien wij onze zonden belijden. God is getrouw en rechtvaardig dat hij die zonden vergeeft. Gods beloften zijn waarachtig. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Heere, u zegt het zelf in uw woord. Of ik het voel of niet voel. Maar uw woord is waar. En Heere, daar pleit ik op. En dan zegt Corrie ten Boom. Die spreekt dan in een van de boekjes over no fishing, niet vis. Als de Heere, Als wij onze zonden belijden voor de Here en we pleiten op het bloed dat reinigt van alle zonden. Dus eerlijk de zonde onder woorden brengen. Eerlijk belijden. Concreet. Concreet. Niet s'avonds naar bed gaan en zeggen: Here, vergeef al die zonden die ik vandaag gedaan heb. Want als Ruben bij me komt en zegt: Papa, vergeef het mij dat ik op school zoveel dingen fout heb gedaan. Dus Ruben, nou moet je eerlijk zijn. Wat heb jij op school fout gedaan? Ja, papa, ik heb een meisje onder de haren getrokken. Oh. Nee, maar sommigen gaan s'avonds naar bed en die zeggen: Heren, vergeef al die zonden. Maar daar kan de Heer niks mee. Dat is een vrome belijdenis die niks voorstelt. En je zal zien, moet je goed luisteren wat ik nu ga zeggen. Je zal zien. Naarmate jij concrete zonden gaat belijden in je leven, gaat de Heer dieper in je werken en kan je het niet meer uitstellen tot 's avonds. Als ik ruzie heb met een persoon, of als ik soms even een woordenwisseling heb over die kleren die op de stoel liggen, dan mevrouw zegt: ruim het even op, en zegt: nee, dat komt vanavond wel. Nee, ik wil dat je het nu even doet. Ik wil ook verder. Ah, je zeurt toch niet zo, man. En dan voel ik gelijk vrede is weg. Dan ga ik naar mevrouw toe en dan zeg ik: alleen sorry dat ik zo reageerde. Maar ik kan dat niet tot 's avonds uitstellen om het voor de Heer te belijden. Met dat ik de trap oploop, is daar een verontmoediging voor de Heer. Zeg ik: Heere, o God, vergeef het me dat dat eigen ik weer opspeelde. Heere, ik belijd het voor u, vergeef het mij. Heer, ik dank u dat het bloed van u reinigt van alle zonden. Ik ga weer verder, dus weer vrede in mijn hart. Waarom? Omdat ik weet dat de Bijbel zegt dat de Heere onze zonde werpt in de diepte van de zee. En wat Corrie ten Boom zegt, zet de Heere een bordje bij, verboden te vissen. Verboden te vissen, waarom? Omdat de Heer in zijn woord zegt dat als ik een zonde belijd, dan is het daadwerkelijk gegeven, vergeven. En dan staat er hier: geloven we dat ook? Vertrouwen we daar ook op? Ja, maar zeg je misschien: bedekte schuld is nog geen vergeven schuld. Dat kan een worsteling zijn. Als we op Psalm 32 lezen, dan staat daar dat bedekte schuld vergeven schuld is. Als ik mag weten dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonden, dan mag ik dat ook weten dat het voor mij persoonlijk is. God, ik wil het hier nu even bij laten. Ik stel voor dat we met elkaar een psalm van verootmoediging zingen. Psalm 32. En ik wil vanavond ook echt vragen dat we ook bereid zijn om dat ook bidden te zingen. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Dat we vanavond oprecht zullen zijn. Ik zeg niet gelijk dat al die zonden uit ons leven verdwijnen. Ik heb gezegd, het is een proces. Maar Heere, ik ben bereid dat u het licht laat vallen over mijn leven. Over die kleine gezindheidjes, tegenover mijn ouders misschien. Tegenover anderen die ik gelogen heb. Of dat ik misschien uit de supermarkt wat heb weggestolen. Dat de Heere vanavond tegen u of jou zegt: maak het recht. Belijd het voor mij en maak het recht met mensen. Want die zal zien dat je geweten reinigt en dat je dat opnieuw vrede en blijdschap geeft in je leven. Psalm 32 gaan we zingen, derde vers.